Ik wil graag nog met u bidden. Zullen we kort samen bidden? Heren, deze liederen zijn zo waar. Wat een genot om dit zo samen te zingen. Om daardoor ook zicht te krijgen op uw grootheid. Uw majesteit. En dat hoe wij ons ook voelen, wat er ook gebeurt in ons leven. U blijft God. En uw goede tierenheid, uw liefde blijven tot in eeuwigheid. Dank u Heer dat u de rots bent waarop wij kunnen staan. Dat u onze vaste burcht bent. Dank u Heer dat we op u kunnen vertrouwen met ons hele hart. En dat we mogen geloven. Heren, we bidden u, als we verder nadenken over Daniël hoofdstuk 3, dat u ons door uw Heilige Geest op een hele bijzondere wijze, want dat kunnen we niet zelf bewerkstelligen, maar wilt u het doen vanmiddag, wilt u ons nog meer zicht geven op uzelf, op uw trouw, op uw majesteit en uw soevereiniteit. Heer, dat we ook daardoor onze rug recht kunnen houden. Dat we standvastig in het leven kunnen staan. Dat we onze wedloop kunnen lopen, kunnen volharden, door zullen gaan. Heer, zegen ons in deze momenten van overdenking van uw woord. In Jezus' naam. Amen. We lezen verder met elkaar in Daniël hoofdstuk 3. We zijn eerder in deze dienst, hebben we gelezen tot en met vers 18. En we hebben gelezen dat de vrienden van Daniël, dat zij zeggen tegen Nebukadnezar dat zij niet zullen buigen voor het beeld dat hij heeft opgericht. Dat ze hun rug recht zullen houden en dat ze zijn goden niet zullen aanbidden. Zelfs als dat betekent dat ze daarvoor moeten sterven. En dan lezen we verder in vers 19 van Daniël hoofdstuk 3. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld. En zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: ja, zeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en hij zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid. En hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden. Ja, hij blijft een despoot. En dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover. Het centrale thema van het Bijbelboek Daniël is de soevereiniteit van onze God. En met het woord soevereiniteit bedoelen wij dat hij oppermachtig is. God is soeverein, dat wil zeggen, hij heeft alle macht. Hij alleen is de Almachtige. Hij regeert over deze wereld. Niemand heeft de macht die God heeft. En dat is trouwens een hele centrale gedachte natuurlijk in de hele Bijbel. Hij is de schepper van hemel en aarde. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. En als we nadenken over de psalmen, dan is de gedachte de Heer regeert zeer centraal. De psalmist vindt vaak weer hoop en troost en put moed uit de gedachte dat de Heer regeert. Als we de vraag stellen, wat was de prediking van de Heer Jezus? Hij predikte, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En als we de vraag stellen, wat was de boodschap die de apostelen brachten? Dan zeiden zij, Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij is de Heer. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En als we het boek Openbaring lezen, dan lezen wij daar dat alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Christus. Dus de heerschappij van onze God, dat hij regeert, dat hij de soevereine God is, dat loopt als een rode draad door de hele Bijbel heen. En ik hoop vanmiddag dat als we stilstaan bij dit verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego, dat het ook ons vertrouwen in de Heere God zal versterken, dat het ons zal vertroosten. En dat ook wij heel veel moed zullen vatten om radicaal achter Jezus aan te gaan. Omdat wij weten met ons hele hart dat onze God regeert. Dat hij soeverein is. En dat hij ook regeert over alle machthebbers van deze wereld. En dat ons leven niet in de handen van mensen ligt. Dat is ook een hele belangrijke gedachte die ik zal laten zien vanuit dit Bijbelgedeelte. Ons lot ligt niet in de handen van mensen, maar ons lot ligt in de handen van God. Als we dat weten, dan zullen we onze rug recht kunnen houden als het er voor ons op aankomt. Want op dit moment kwam het er voor Sadrach, Mesach en Abednego op aan. En die momenten dat het erop aankomt, die cruciale momenten dat we wel of niet buigen voor de afgoden van deze tijd, die zullen komen. Die zullen er zijn. En dan is de vraag of we op die momenten blijven staan. En een rotsvast vertrouwen in de soevereiniteit van God zal ons dan doen blijven staan. Wat was er aan de hand in die tijd? Nebukadnezar die liet een beeld maken. Ik ga een paar details gewoon aan u vertellen die het verhaal meer verduidelijken. Een beeld helemaal van goud. Misschien was dat een beeld van hemzelf, waarin hij zelf werd uitgebeeld, omdat we weten dat de machthebbers van die tijd ook als God werden aanbeden. Net als in de keizercultus, net als de farao's eerder, keizercultus van het Romeinse Rijk. Weet je wel, die mannen werden echt zo op hun voetstuk geplaatst dat ze echt als God werden gezien. Dus het kan zijn dat het een beeld van hemzelf was. Maar het kan ook zijn dat het een beeld was van Nebu, de god Nebu die hij aanbad. En de naam Nebukadnezar betekent Nebu bescherm mijn grenzen of Nebu bescherm mijn zoon. Maar in ieder geval, het was helemaal van goud en dat is ook natuurlijk wel een treffend detail. Want wij weten uit hoofdstuk 2 dat Nebukadnezar een droom had gehad waarin hij ook een beeld zag. En toen zei hij tegen al zijn wijzen en tegen al zijn tovenaars en alle mensen die voor hem werkten, zei hij, nou, er moet maar iemand opstaan die weet wat ik heb gedroomd. En die moet me ook maar de uitleg geven van mijn droom. Hij ging niet eens vertellen wat hij had gedroomd. En uiteindelijk gaf de Heere God Daniël inzicht in wat hij had gedroomd en ook in wat het betekende. In die droom zag hij een beeld met alleen het hoofd van goud en de schouders van zilver en de lendenen van brons en de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En dat beeld stond voor de verschillende koninkrijken die ook zouden gaan komen na zijn koninkrijk, na het rijk van Nebukadnezar, dat was het Babylonische Rijk. Alleen dat hoofd van goud stond voor zijn rijk, Maar, gekwiekst als die is, heeft u hem door. Hij maakt nu een beeld van alleen maar goud. Met andere woorden, hij zegt, kan wel zijn, Daniel, dat dit is wat God ermee bedoelt, maar zal mijn worst wezen. Ik geloof helemaal niet in koninkrijken na mijn koninkrijk. En daarom wordt hij ook aanbeden als, oh, Nebukadnezar leeft tot in eeuwigheid. Met andere woorden, met dat gouden beeld wilde hij symboliseren, ik ben koning. En ik ben niet zomaar een koning, maar ik ben een altijd durende koning. En mijn koninkrijk zal nooit meer voorbij gaan. En hij wilde ook alle volkeren die bij zijn rijk waren gaan horen, die wilde hij verenigen in de aanbidding van dit beeld. Ik denk dat dat ook een belangrijk feit is, dat we dat begrijpen. Hij had natuurlijk allerlei gebieden veroverd. Allerlei volkeren waren bij zijn koninkrijk gaan horen. Die hadden allemaal hun eigen godsdienst en hun eigen cultuur. En dan moet je iets hebben om alles te verenigen. En daarom zei hij, trouwens is een parallel met Babel. We zijn opnieuw in Babel. Bovendien wordt dit beeld opgericht in een dal. En staat er in Genesis 11 vers 2 dat ook de toren van Babel werd opgericht in een vallei, in een dal. Dus het is eigenlijk een herhaling van de geschiedenis. De grootheid van de mens, de grootheidswaanzin van de mens. Laten wij een toren bouwen die tot de hemel reikt. Wij zijn het hoogste wezen in deze wereld. En om alles met elkaar te verenigen, net als bij Babel. Dat is wat Nebukadnezar wilde. En daarom had het ook een zeer verplichtend karakter. Dat komt in dit hele hoofdstuk heel duidelijk naar voren. Dat op het moment dat de muziekinstrumenten zouden gaan spelen. En er gaat ook een boodschap naar alle streken en alle gewesten van het koninkrijk. Naar alle natieën en alle volkeren en iedereen die erbij hoorde. Overal was het zo. Dat op het moment dat op al die plekken dan die muziekinstrumenten gingen spelen, iedereen moest buigen voor dat beeld. Het moest. Want dat zou iedereen verenigen. Het werd een totalitair regime. En als iemand dat niet deed, dan werd hij in de vurige oven geworpen. En het was een zeer dwingend bevel. En even om de link te leggen naar de verdere geschiedenis, of naar het hier en nu ook. Ik ben zelf in 2001 in Noord-Korea geweest. In de stad Pyongyang staat een beeld, dat is nog hoger, dit beeld van Nebukadnezar was 26 meter hoog, 60 L is ongeveer 26 meter. In Pyongyang staat een beeld van Kim Il-sung, de oprichter van Noord-Korea. Dat is wel bijna 40 meter hoog. Toen wij daar waren in het land, in 2001 met een groep christenen hebben we door het land gereisd om te bidden voor Noord-Korea. Toen zijn wij niet naar dat beeld gegaan, want het was verplicht, toen nog, ik heb begrepen dat het nu anders is, het was verplicht dat iedereen die bij dat beeld kwam moest buigen voor dat beeld. En wij zeiden, wij kunnen niet buigen voor dat beeld. Maar je ziet in Noord-Korea precies zo'n totalitair regime eigenlijk. Die hele regering die daar is, met ook de aanbidding van de leider, de grote leider, het heeft een zeer verplichtend karakter. Als je ook maar iets zegt of iets doet wat als belediging voor de leider kan worden geïnterpreteerd, dan ga je naar een strafkamp. En het heeft ook een godsdienstige ondertoon, want er zit een hele religie eigenlijk ook in dat Noord-Koreaanse regime. En dat is zo van, het is buigen of barsten. Deze geschiedenis die we hier tegenkomen bij Nebukadnezar, die herhaalt zich keer op keer. Als we denken aan het nazisme, wat ook in ons land is binnengekomen. Dat iedereen moest trouw zweren aan de leider, aan der Führer. En als je niet meedeed, dan moest je vrezen voor je leven. En zo gebeurt dat nog steeds op allerlei plekken. Maar we kunnen ook nadenken over andere manieren waarop wij soms verplicht worden en gedwongen worden om mee te gaan. Even als we nadenken over ons eigen land, is het natuurlijk geen regering die ons verplicht om een bepaalde godsdienst te aanbidden. Maar toch, het seculiere humanisme wordt eigenlijk aangehangen door leiders in ons land. En de symbolen van het christelijk geloof, terwijl ons land bij uitstek geboren is uit de reformatie, lees je geschiedenisboeken, ons land is geboren uit de reformatie. Willem van Oranje werd hervormd. Nederland heeft calvinistische christelijke wortels. Dat is onze identiteit. Maar nu moeten alle christelijke symbolen geweerd worden uit het publieke domein. Het wordt teruggedrongen tot de privésfeer, het christelijk geloof. En het dringt zich steeds meer op. De intolerantie van de toleranten dringt zich steeds meer op. En ik denk dat we kunnen zeggen dat het humanisme, het seculiere humanisme, dat wordt als het ware een soort staatsgodsdienst in ons land. We moeten goed nadenken, er zijn momenten dat we wel of niet buigen ook voor dat systeem. En nog even een doorvertaling naar ook de toekomst. Als we dit verhaal hier lezen, dan denk ik dat de Bijbel ook leert dat in de eindtijd er een wereldregering zal komen. En dat men ook streeft naar een wereldreligie. Één algemene religie. En dat het ook in de eindtijd zo zal zijn, het is buigen of barsten. Dus ik laat u alleen maar zien dat wat we hier lezen, dat dit een patroon is in de geschiedenis en dat ook wij daar mee te maken hebben en mee te maken zullen hebben. Maar ook op andere manieren kunnen wij buigen voor de cultuur waarin wij leven. Ook wij kunnen verleid worden om te buigen voor materialisme. Om te buigen voor het hedonisme, de genotscultuur waarin wij terecht zijn gekomen. Het occultisme is steeds meer aanwezig in ons land. Esoterie is heel groot geworden. Hekserij groeit als kool. Van de week luisterde ik naar de radio, werd een vrouw gebeld. Mevrouw, we hebben gelezen dat u heks bent. Wilt u daar eens wat over vertellen? Spiritualisme, spiritualiteit is alom aanwezig. En het dringt zich op. Even, en dan gaan we weer terug naar het verhaal. Sadrach, Mesach en Abednego waren in een puur heidense omgeving terechtgekomen. Als Joodse mannen. Maar ze hielden hun rug recht in die puur heidense omgeving. Ook toen ze gedwongen werden om mee te doen. Wij zijn als christenen in Nederland steeds meer aan het terechtkomen in een neo-heidense omgeving. Europa en ook Nederland wordt neo-heidens. Dus we kunnen ons steeds meer identificeren met deze mannen. Nou, wat deden zij? We hebben het natuurlijk gelezen. We moeten goed begrijpen dat zij, Sadrach, Mesach en Abednego, een hele hoge positie hadden. Ze waren aangesteld en ook daar had, dat hebben we eerder over kunnen lezen in het boek Daniël. Ook omdat Daniël die droom had kunnen uitleggen, waren ook zijn vrienden verheven tot bestuurders in het gewest Babel. Nou, dat was niet de eerste, de beste positie. Ze hadden een hoge positie. Ze hadden aanzien, ze hadden ook macht en ze hadden daardoor waarschijnlijk ook veel geld. Een hoog inkomen, een mooi huis. Fijn voor je vrouw en voor je kinderen. Maar toen het cruciale moment kwam, toen het erop aankwam, zij kenden hun Bijbel. Ze hadden de 10 geboden gelezen. Gij zult geen andere God voor mijn aangezicht hebben. Gij zult niet buigen voor een beeld. Geen beeld maken en niet buigen voor een beeld. Op dit moment besloten zij om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen. En ze zetten niet alleen hun positie op het spel, hun hoge positie, hun inkomen, hun aanzien, maar ze zetten zelfs hun leven op het spel. En ze hielden hun rug recht. En wat een voorbeeld. Er is trouwens een document gevonden uit de tijd van Nebukadnezar, wat ook de historische betrouwbaarheid van dit verhaal bevestigt. In dat document staat: wie het beeld eer bewijst, zal lang leven, voorspoedig zijn en blijvend regeren. Dat was de belofte die verbonden was aan het buigen voor dat beeld van Nebukadnezar. Als je dat doet, zal je voorspoedig zijn, zal je lang leven en zal je blijven regeren. Maar Sadrach, Mesach en Abednego die wisten dat niet mensen daarover beslissen. Mensen beslissen niet over hoe lang wij leven en of we voorspoedig zijn of niet en of we zullen blijven regeren. Sadrach, Mesach en Abednego wisten met hun hele hart dat er een God in de hemel is die erover beslist. Hij beslist erover of we voorspoedig zullen zijn, of we lang zullen blijven leven en of we zullen blijven regeren. Omdat zij wisten, en dan kom ik terug op wat ik aan het begin heb gezegd. Omdat zij met hun hele hart wisten en erop vertrouwden. Dat de macht van Nebukadnezar zeer beperkt was. En dat de macht van God oneindig is. Hadden zij het lef om God meer gehoorzaam te zijn dan Nebukadnezar. Want ze zeiden, je kunt wel zeggen dat alleen wie voor het beeld neerbuigt zal lang blijven leven. Maar wij geloven dat het God is die erover beslist. En dat laat zien dat hun daad van standvastigheid, hun daad van we zijn bereid ons lichaam, ons leven op het spel te zetten, dat heeft alles te maken met hun geloof in God. En met hun vertrouwen in Hem. En daarom zeggen ze ook, als het moet, kan God ons verlossen. En Hij zal ons ook uit uw hand verlossen. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. Ze waren echt bereid om te sterven. Ik moest ook denken, er is een verhaal in Amerika, ik ken het verhaal niet precies, maar er is een boekje geschreven. Cassie zei ja. Dat is een meisje, als ik me goed herinner, een meisje die door een of andere jongen, dat een pistool op haar hoofd is gezet in Amerika, een middelbare scholieren, en dat haar de vraag is gesteld, geloof jij in Jezus? Geloof jij werkelijk in Jezus? En dat ze ja heeft gezegd, en dat die jongen haar toen heeft vermoord. Cassie zei ja. Wat een verhaal. En zij hield haar rug recht. En ze was bereid om te sterven om Jezus wil. Hoe zit dat bij ons? Hoe zit dat bij mij? Als er zo'n cruciaal moment zou komen. En ik wil nog een ander voorbeeld geven. Het heeft niet alleen te maken met als mensen ons dreigen ons te vermoorden of zoiets. Maar het heeft ook te maken met als er verleidingen komen. Wij hebben in november vorig jaar in onze gemeente in Emmeloord, hebben wij hebben iedereen uitgenodigd om te komen kijken naar de film Courageous. Dat is een Amerikaanse film gemaakt door christenen. En het gaat over het belang van vaderschap. Ik weet zeker dat meerdere van jullie die film ook kennen. Het is echt zeer de moeite waard om die film te bekijken. Er gaat een hele krachtige boodschap van uit hoe belangrijk het is dat vaders er zijn voor hun kinderen in het gezin. En toegewijde vaders ook zijn voor hun zoon en voor hun dochters. Maar in die film komt ook een man, en die heet Javier. En Javier is een Hispanic American. Hij is een Amerikaan van Spaanse afkomst. Uit Latijns-Amerika, denk ik. En Javier is op een gegeven moment werkeloos. En als je in Amerika werkeloos bent, dan kan je echt in de financiële problemen komen. Het sociale stelsel daar is veel minder goed als bij ons. Hij kon eigenlijk niet meer de huur van zijn appartement betalen en zijn vrouw en twee kindertjes voeden. En toen bad hij dat de Heere God, hij schreeuwde tot de Heere God. En toen op een wonderlijke manier kreeg hij eerst gewoon wat freelance werk. En daarna kreeg hij een baan in een fabriek. En hij was zo dankbaar dat hij die baan had gekregen. Hij werkte gewoon in de fabriek als productiemedewerker. En toen een paar maanden daarna, toen werd hij geroepen bij zijn baas. En toen kwam hij het kantoor van zijn baas binnen en er zat ook nog een manager bij. En die zeiden tegen hem, Javier, we hebben je nu zien werken en we hebben iemand nodig voor een hogere functie. We willen je aanstellen als een soort teamleider. En we hebben jou op het oog. En Javier werd helemaal blij en dankbaar. Maar toen zei die manager, of zijn baas, die zei, weet je Javier, we willen je eerst vragen om even een tijdje in het magazijn te werken. En dat is een soort voorbereiding op wat je dan daarna moet doen. En als dat in het magazijn, hè, dan willen we dat je als volgt ook meewerkt. Als daar 17 kratten binnenkomen van dit of dat product, dan willen we dat je 16 kratten opschrijft. En dat je dat ene krat, dat je dat buiten de boekhouding houdt. En Javier, die had niet zo lang daarvoor met een aantal andere mannen, vrienden en broeders in de eer, had hij een hele duidelijke belofte naar God toe gedaan, dat hij koste wat het kost,
dat hij eerlijk wilde leven, dat hij al het leugenachtige uit zijn leven wilde wegdoen, dat hij integer voor het aangezicht van God wilde wandelen en dat hij geen compromis wilde sluiten met het kwaad, op welke manier dan ook, en dat hij een goede man voor zijn vrouw wilde zijn en zijn vrouw wilde liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. En dat hij ook een goede vader voor zijn kinderen wilde zijn. En die belofte had hij heel duidelijk uitgesproken. En nu werd hij door zijn baas gevraagd om te frauderen, om daaraan mee te werken. En zijn baas die zei tegen hem, moet je goed luisteren Gavier, ik wil je dit vragen. Maar wij kunnen alleen maar mensen gebruiken die in ons team willen meewerken. Met andere woorden, die baas die zei, als je niet wil meewerken, dan weet ik niet of je hier nog wel kan blijven werken. En toen vroegen ze, wat wil je? En toen worstelde die enorm. En toen kon hij geen antwoord geven. Toen zei zijn baas, denk er maar even over na. En kom morgenochtend om 10:00 terug. En hij gaat terug naar huis. En zijn vrouw, die zegt, oh, weet je, ik zou het zo moeilijk vinden als we weer helemaal niet de huur kunnen betalen. Ik wil niet terug naar die armoede en weet je, zo'n worsteling. Maar Gavier, die kwam de volgende ochtend, kwam die terug bij zijn baas. Klokslag 10:00 kwam hij het kantoortje binnen. En toen vroeg zijn baas aan hem, nou Gavier, wat heb je besloten? En toen zei hij, ik ben heel dankbaar dat u mij die hogere positie wilt geven. Maar dat wat u mij gevraagd heeft om te doen in het magazijn, dat kan ik niet doen. En toen vroeg die baas aan hem, waarom dan niet, Gavier? En toen durfde hij zijn baas niet meer aan te kijken. Hij keek alleen maar naar beneden. En hij dacht, dit is het einde van mijn baan. En hij zei, omdat het niet juist is. En toen stond zijn baas op. En die keek even naar die manager. En daarna reikte hij Gavier de hand. En zei die, Gavier, we willen jou aanstellen als teamleider. Want er zijn er 6 voor ons geweest die we dezelfde vraag hebben voorgelegd. En alle 6 waren ze bereid om te frauderen. Maar we hebben iemand nodig die we volledig kunnen vertrouwen. Dank je wel voor je integriteit. En hij zou zijn vrouw na dit gesprek bellen als hij zijn baan kwijt was geraakt. Dus hij belde om 9:50 naar zijn vrouw. En zijn vrouw die hoort die telefoon overgaan en die begint helemaal te huilen. Die, oh, lieverd, nou ben je je baan kwijt. Maar Gavier die kwam er bijna niet doorheen. Die zegt, maar lieverd, het is niet waar. Ik heb toch die baan gekregen. En helemaal blij. Maar dit was een cruciaal moment in zijn leven. En vanmiddag mogen wij erover nadenken. Hoe zit het met ons? Houden wij onze rug recht? Ook voor ons zijn er momenten dat het erop aankomt. Als we onze belastingaangifte doen. En als we dan misschien verleid worden om net even bepaalde uitgaven bij iets te boeken wat we zouden kunnen aftrekken, terwijl dat eigenlijk niet klopt. Er zijn allerlei momenten waarop de wereld trekt. En waarop er verleidingen zijn. En dan mogen wij leren van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat wij mogen weten. En dat is denk ik ook wat we bij zo'n verhaal als dat van Gavier mogen plaatsen. Weet je, uw lot ligt niet in handen van uw werkgever. Uw lot ligt niet in handen van de CEO van het bedrijf waar u bij werkt. En ook niet als u een eigen bedrijf heeft. Uw lot ligt niet in handen van de banken. Of van de financiers. Of als u uw belastingaangifte doet. U heeft niet in de eerste plaats te maken met die inspecteur van de Belastingdienst. Maar u heeft in de eerste plaats te maken met uw God. Met onze God. En eerlijkheid duurt het langst. En als u met de overheid heeft te maken of met mensen die macht hebben. Of mensen die iets over u te zeggen hebben. Ten diepste heb je niet te maken met die mensen, maar ten diepste heb je te maken met God, die regeert over alle dingen. En als we dat geloven, dan zullen we ook de ruggengraat hebben om op cruciale momenten, als het erop aankomt, onze rug recht te houden en niet toe te geven aan verleiding. Hoe de uitkomst ook zal zijn, Of we nou bewaard blijven in het vuur, of dat verteerd worden door het vuur. Dat we met de vrienden van Daniel zullen zeggen, hoe de uitkomst ook zal zijn, we geloven dat hij ons kan uitredden. We geloven dat hij mij opnieuw een baan kan geven. Ik geloof dat hij mijn financiële problemen kan oplossen. Ik geloof dat hij genezend zijn hand naar mij kan uitstrekken. Ik geloof dat hij mij kan redden uit elke benauwdheid. Maar zelfs indien niet, zelfs als ik nog langer werkeloos moet blijven, zelfs als ik nog een tijdje lang, een bepaalde periode verder, het moeilijk heb om de eindjes aan elkaar te knopen, en zelfs als ik niet genezen word, zelfs indien niet, het gaat mij niet om een voorspoedige uitkomst van de omstandigheden, maar ik wil kosten wat het kost, ook al kost het mij mijn leven, mijn rug recht houden in de dienst aan mijn God. En dat is het ware geloof. En zo staat er in Openbaring, zij hebben hun leven niet lief gehad, tot in de dood. Nou, als laatste wil ik dit ook nog laten zien aan u. En dat is zo bemoedigend. De Heere is beter in staat om zijn kinderen, zijn mensen, zijn volk te beschermen dan wie dan ook. Nebukadnezar kon de sterkste mannen van zijn leger, zo staat het in vers 20, niet beschermen. Moet je even voorstellen, het machtigste leger op aarde en dan de sterkste mannen uit het leger, dat waren kleerkasten, zo zeg je dat toch? Dat waren aardige, sterke, gespierde mannen, denk ik. Die droegen Satan, Mesach en Abednego tot bovenaan. Ze moesten blijkbaar over een rand worden gegooid om in het vuur geworpen te worden. Maar de oven was zo ontzettend opgestookt en zo verhit, dat die mannen op dat moment dat ze Satan, Mesach en Abednego in het vuur wierpen, onmiddellijk werden verteerd door het vuur. Die mannen werden gedood door dat vuur. Nebukadnezar, die van zichzelf dacht dat hij God was en dat hij alle macht had, die kon zelfs zijn sterkste mannen niet eens beschermen en bewaren. Hij had helemaal geen macht. Maar de Heere God bewaart Sadrach, Mesach en Abednego in het vuur. En wel datgene waardoor ze gebonden waren werd verteerd, maar zij zelf worden op geen enkele wijze door het vuur aangetast. De Heere zendt een engel om Sadrach, Mesach en Abednego, terwijl ze in het vuur zijn geworpen, om hen te beschermen en hen uit te redden. En weet u, het is zo treffend als we dit lezen, als je iets begrijpt van de historische context. En daar sluit ik mee af. Maar ik probeer dit helder neer te zetten. Luistert u goed. Er staat aan het begin van het boek Daniel, de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in de handen van Nebukadnezar. Juda was een volk geworden dat afgoden diende. Jojakim was een goddeloze koning. Hij boog voor de Baal, voor de Ishtar, de koningin des hemels, voor de Moloch, in wiens dienst kinderen in het vuur werden gegooid. Er gebeurden walgelijke dingen in Juda. En er staat, de Heere gaf Jojakim in de handen van Nebukadnezar. Met andere woorden, het was niet de macht van Nebukadnezar waardoor Jeruzalem viel in 586 voor Christus. Het was niet de macht van het leger van Nebukadnezar. Het was de Heere die dit deed. Want God regeert. God regeert over de legers van deze wereld. God regeert over de machthebbers van deze wereld. En de Heere God kon het afgoden dienende Juda niet redden en niet beschermen. En wat gebeurde er met Juda? De stad Jeruzalem werd verwoest. Er zijn honderdduizenden mensen afgeslacht. Er zijn rabbijnen die noemen wat er in 586 voor Christus is gebeurd een holocaust. Afgrijzelijk gebeuren. En weet u wat er met Jeruzalem is gebeurd en met de tempel? Het is verbrand. En ik kan me voorstellen dat er ook in 586 voor Christus dat mensen levend zijn verbrand door het vuur dat de Galdeën, dat de legers van Nebukadnezar hebben aangestoken. Maar de Heere gaf Juda in de macht van Nebukadnezar. Juda werd verbrand. Maar nu, in de ballingschap. En oh, wat een Wat een prachtig iets is dat. In de ballingschap zijn er mannen die opstaan. Als Daniel en Sadrach en Mesach en Abednego en ook anderen. Er zijn mannen, een nieuwe generatie die opstaan en die zeggen. Wat het ook betekent voor ons leven. Wij zullen niet buigen voor een beeld. In de ballingschap heeft Israël de afgoderij afgeleerd. Na de Babylonische ballingschap lezen we niet meer over de Baal-aanbidding. En we lezen niet meer over de dienst aan de Moloch en aan de koningin des hemels. Aan Babels stromen heeft Israël zich bekeerd. En daar waren mannen die hun rug recht hielden. En begrijpt u waarom het dan zo treffend is dat deze mannen uit het vuur worden gered? Dezelfde heren die Jojakim en Juda overgaf in de macht van Nebukadnezar en Jeruzalem werd verbrand, is nu dezelfde heren die Sadrach, Mesach en Abednego redt uit de macht, uit de handen van diezelfde Nebukadnezar, uit het vuur dat hij heeft laten opstoken. Ze worden gered door het vuur heen. En het vuur tast hen niet aan. En dit moet voor alle Joden in de ballingschap. En voor alle Joden na Daniel. En alle Joden in de intertestamentaire periode. En voor alle Joden tot op de dag van vandaag. En voor de hele christelijke gemeente. Van alle tijden en van alle plaatsen moet dit een prachtig en een geweldig bewijs zijn. Dat God in staat is om zijn mensen te redden. Uit de meest moeilijke omstandigheden. En dat als wij als volk van God bereid zijn om koste wat het kost. Vanuit ons vertrouwen in de soevereiniteit van God. Onze rug recht te houden dat God ons altijd zal uitredden. En dat hij ons zal beschermen. En hoe de afloop ook zal zijn. Dat we veilig in zijn hoede zijn. En daarom sluit ik af met Jesaja 43. Waar dit staat. Vanaf vers 1. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Amen.